Aloha, je luistert naar SAP, de strategische adempauze voor leiders. Een tropische verrassing vol inspiratie, humor en praktische tips over leiderschap, communicatie en organisatieontwikkeling. Met een vleugje biologie en boeddhisme. Mijn naam is Anouk Brak, hier is jouw SAPie.
Ik praat vandaag met Femke Huygens over hoe het is om een interim manager te zijn. Hoe je omgaat met de beelden die mensen van je hebben. En hoe je zo'n proces op een goede manier kunt doen. Ze heeft daar een uitgesproken mening over. We hebben het ook over hoe rituelen je kunnen helpen in je leiderschap en bij veranderprocessen. En wat dan bijvoorbeeld rituelen zijn, zoals een check-in aan het begin van een bijeenkomst of een dialoog. Ook hebben we het over de grote ontwikkelingen, zoals van een ik-tijdperk meer naar een wij-tijdperk gaan. En het belang van duurzaamheid en op een andere manier met onze voedselproductie omgaan. Praten met Femke betekent vertragen, helderheid en reflectie. En gelukkig ook een paar goede grappen. Laten we gaan luisteren. Van harte welkom Femke, wat leuk dat je er bent.
Dankjewel voor je uitnodiging.
Ja, we kennen elkaar al een tijdje, maar een beetje uit het oog verloren. En het lijkt me heel leuk, ook voor de luisteraars, om te horen wat je doet, hebt gedaan en ook wat je daarvan geleerd hebt. En wat ik vooral bijvoorbeeld interessant vind, is dat je veel interim management klussen hebt gedaan. En volgens mij is dat een bijzondere functie, waar ja, een soort van haat-liefde altijd krijgt van een organisatie. Stel ik me zo voor, maar het is allemaal fantasie, want ik heb dat nog nooit gedaan. Nee, dus zou je daar eens wat over kunnen vertellen? Hoe is het om een interim manager te zijn?
Ja, hoe is het om een interim manager? Het leven van een interim manager is denk ik een heel schizofreen bestaan. Je hoort erbij, maar je hoort er ook niet bij. En dat is een rol die ik met inachtneming van dat schizofrene, die mij wel heel erg goed past. Ik geef ook eigenlijk altijd aan op het moment dat ik begin aan een klus, dat ik weer wegga. En dat geeft me de mogelijkheid om te doen wat ik goed kan, namelijk vanaf een afstand kijken wat er aan de hand is, analyseren, de tijd nemen om te zien wat er gebeurt, om te ervaren wat er gebeurt en er zelf geen onderdeel van te zijn. Ik ben geen onderdeel van de geschiedenis en ik ben ook geen onderdeel van de toekomst. En die, met name dat laatste. Kijk, geen onderdeel van de geschiedenis is fijn, omdat mensen daarmee het gevoel hebben dat ze een nieuwe kans krijgen. En als je geen onderdeel bent van de toekomst, dan blijf je veilig in de verbinding. Dan hoeft het met mij niet leuk te worden. Het mag wel, graag, want anders is het voor mij ook niet leuk, maar het moet niet. En dat vind ik heel belangrijk.
Dus dat geen onderdeel zijn van de toekomst zorgt er niet voor dat je helemaal geen verbinding maakt of zo?
Nee, want ik kan het namelijk niet vanuit zonder verbinding. En misschien wel juist in de wetenschap dat ik weer ga, kan ik me verbinden aan de mensen waar ik op dat moment mee werk. En ik kreeg er vandaag een vraag over. Iemand die zei, je schrijft, ik werk toe naar mijn eigen overbodigheid. Wat bedoel je daarmee? En daarmee bedoel ik dat ik het ontzettend belangrijk vind als interimmer, ik ben ervoor om te zorgen dat de organisatie of dat team of dat mensen weer zelfstandig verder kunnen. Als ik ervoor zou zorgen dat mensen niet zonder mij verder kunnen, dan heb ik mijn werk niet goed gedaan. Maar dat is mijn kijk op interim management.
Is dat iets wat je altijd zo gezien hebt? Want ik denk dat best voor veel mensen juist moeilijk zou zijn, omdat je graag nodig wil zijn.
Ja, ik. Nee, dat is altijd voor mij zo geweest. Ik denk dat het in de kern is wie ik ben.
Om jezelf overbodig te maken.
Nou, dat klinkt wel heel naar. maar om mijn. Om wat bescheiden te zijn in hoe belangrijk ik ben voor het geheel. Ik vind dat ik belangrijk ben voor het moment, voor een proces. Maar ik krijg, ook in mijn leven, ik krijg het meeste energie van te zien dat het groeit. En dat klinkt, dat is heel letterlijk. Dat is in de tuin zo. Ik kan echt ontzettend gelukkig worden van de tuin die van een boom planten. En nu in het voorjaar zien dat die is aangeslagen, dat die blaadjes krijgt en bloemetjes. En als het gaat om teams en mensen en organisaties, dat is mijn beloning, dat het is gaan groeien.
Hmm.
En dan wordt het tijd om de boom zijn eigen leven te laten leiden.
En dan ga jij weer een andere boom
planten. Dan hoef ik geen water meer te geven, dan plant ik een nieuwe boom. Ja, ja. Klopt.
Ja.
Ja.
Ja, mooi. En dus vanuit hoe je dan interim management ziet, begin ik een beetje te snappen. Er zullen ook wel verschillende types in zijn. En sommige mensen blijven misschien juist wel ergens werken. Maar dat is dus nooit jouw insteek. Is het je wel eens overkomen?
Ja, het is me wel eens overkomen. Maar het is, wat er in ieder geval altijd gebeurt, is op een goede dag komt de opdrachtgever. En die zegt, nou, ik heb goed nieuws. We hebben hem gevonden.
Je opvolger.
Dus, jij gaat lekker weer wat anders doen.
Oké. En dan heb je dan gemengde gevoelens? Of ben je dan opgelucht?
Dan ben ik over het algemeen diep beledigd.
Geloof er niks van. Echt?
Op het moment zelf is dat zo.
Oh.
Maar dit gaat over waar je in gelooft. En vanuit welke waarde je werkt. En de emotie op het moment. En wat ik dus wil zeggen, ga ik dan met gemengde gevoelens weg? Ja, want ik vind afscheid nemen net zo ingewikkeld als de meeste andere mensen. Ik heb wel geleerd, ook als interim manager, dat het van belang is dat je je eigen afscheid organiseert. Dat je daar aandacht voor hebt, ook al ben je maar een paar maanden geweest. Dat het voor mij belangrijk is om afscheid te nemen van de klus en van de mensen. En dat daarbij hoort dat je best ook even in het zonnetje mag staan. Nou, dat sta ik graag. Maar dat is niet waar ik het voor doe. Maar dat is wel, het hoort wel bij het proces.
Ja.
Net zo goed als dat het erbij hoort. Dat vind ik dat je onderdeel mag zijn van het werven en het inwerken van je opvolger. Dat is ook wat natuurlijk, wat maar heel weinig gebeurt. Vaak word je ingevlogen, dus ben je ergens een aantal maanden en dan vertrek je weer omdat ze hem of haar gevonden hebben. Zeker in het onderwijs gebeurt dat veel. En dat heeft natuurlijk altijd ook een kostenaspect, want mij een maand of een halve maand doorbetalen terwijl die ander al is begonnen, is best ingewikkeld.
Ja.
En er worden ook wel veel vragen. Kijk, in een normaal proces waarin iemand vertrekt, moet je hem niet laten participeren in de benoemingsprocedure van zijn opvolger. Maar in het geval van de interimmer is het juist ontzettend zonde om de kennis die ik heb opgedaan en het proces wat ik in gang heb gezet, samen met de mensen waar ik mee gewerkt heb, om dat niet mee te nemen in zo'n procedure.
Ja. En dat lukt dus soms wel en soms niet. Of onderhandel je dat nu van tevoren, dat deel is van de deal?
Ja, dat onderhandel ik van tevoren.
Ja, wat goed.
En wil niet zeggen dat lukt hoor, maar...
Ik kan het in ieder geval proberen.
Ja, en weet je, voor mij gaat dit over vanuit de inhoud. Het gaat niet over, maar goed, dat mogen duidelijk zijn. Het gaat niet over het rekken van de opdracht.
Ja, nee, dat is duidelijk. Ja, ja, omdat je het beste wil voor die opdracht en voor de club. Ja.
Ja.
Volgens mij uit hoe je net sprak over je afscheid, ben je ook best bewust van hoe processen zich ontwikkelen en verschillende fasen daarin en de kracht bijvoorbeeld van rituelen. Is dat zo?
Ja, dat klopt wel. Dat heb ik wel geleerd hoor, door de jaren heen. Ja, dat de kracht van rituelen van belang is.
Ja, heb je daar nog meer voorbeelden van toevallig?
Goh, dat is een lastige vraag. Nou, we hebben er even later op terugkomen.
Ja, is goed. Ik zet er even een uitroepteken bij. Laten we het even hebben over leiderschap dan. Is in het algemeen leiderschap wat goed is in leiderschap voor een manager, een interim manager en bijvoorbeeld een projectleider, is dat ongeveer hetzelfde? Of scheelt dat heel veel volgens jou?
Ik mag spreken vanuit mezelf. Volgens mij is het hetzelfde.
En wat vind je dan ik goed zou, leiderschap?
Wat mij betreft is dat duidelijk op de zaak en zacht op de mens.
Duidelijk op de zaak, zacht op de mens. Ja.
En dus wat ik... en of ik dat nou doe vanuit in een interim klus of als, zeg maar... gewoon als leidinggevende in het team. Overigens heb ik dat laatste helemaal niet zo heel veel gedaan. Want ik heb eigenlijk ook als ik in dienst was, had ik wel een veranderde opgave. Dus dat is niet zo anders. Nu vind ik ook moeilijk om dat dus te zeggen van of er echt een verschil is. Ja. Maar wat ik vaak breng in het team is rolhygiëne en duidelijkheid over waar mensen over gaan en waar ze niet over gaan. En in heel veel teams zijn mensen gaan doen waar ze denken dat ze verantwoordelijk voor zijn. En dat is niet altijd hetzelfde als waar ze daadwerkelijk verantwoordelijk voor zijn en waar ze bevoegd voor zijn.
Ja.
Dus zowel aan het je toe-eigenen van te veel bevoegdheden als niet gaan doen waar je wel over gaat. Die beide dingen die zie ik in teams heel veel gebeuren. En duidelijk op de zaak wil zeggen, dit is jouw klusje en dit is het mijne. En dat ook dat kan beide kanten op. Medewerkers kunnen dingen van leidinggevenden verwachten, bijvoorbeeld in het aanspreken van collega-medewerkers die absoluut niet reëel zijn. Maar ook op eigen houtje beslissingen nemen die ze... Die niet geoorloofd zijn. En niet uit, dat is nooit uit slechte bedoelingen. Maar omdat het ontbreekt aan die duidelijkheid.
Ja, dus dan breng je structuur en helderheid.
Ja.
Ja. En ga je dan altijd terug naar hoe het al was afgesproken? Of zijn daar dan ook, gaat die veranderopgave daar ook over? Omdat beter... in te regelen, want mensen gaan natuurlijk doen wat ze niet zouden moeten doen, omdat het mist of wal en schip valt.
Ja, ja. Ja, ik kijk wel altijd naar wat is er afgesproken. En dat heeft bijvoorbeeld in het onderwijs, om hem concreet te maken, heeft dat heel veel te maken met kwalificatienormen. En kwalificatienormen in het onderwijs wil niets anders zeggen dan... waaraan moet een diploma voldoen om een diploma te mogen afgeven? En wat er veel gebeurt, om het voorbeeld af te maken, is dat, en waar we veel discussie over hebben gehad in het onderwijs, is dat we veelal ons eigen vlees aan het keuren zijn. Dat betekent dus dat docenten hun eigen studenten beoordelen op een examen. Dat mag niet, van de wet niet. Dan is een diploma niet geldig. En tegelijkertijd zijn het situaties die wel zijn ontstaan, want het ontbreekt aan... bijvoorbeeld de hoeveelheid docenten.
Ja.
Als je één docent hebt die gespecialiseerd is in patisserie, bij de bakkersopleiding, dan zal die ene docent toch echt het examen patisserie moeten afnemen, want er is niet een ander.
Daar kan de slager niet echt wat over zeggen.
Precies.
Ja.
Dus dat is heel ingewikkeld. En tegelijkertijd moet je dat van rechtswegen wel organiseren. Dus je moet het organiseren met collega-onderwijsinstituten of met externe examinatoren.
Ja.
En dus daarin grijp je wel terug naar wat is er afgesproken. Mm-hmm. En tegelijkertijd doe ik dat altijd met een team samen of met mensen samen om te kijken van ja, hoe maken we dit werkbaar en betaalbaar?
Ja. Ik snap het, dat is helder. Zijn er nog meer dingen die je belangrijk vindt als je denkt aan leiderschap of inspiratie die je hebt over leiderschap?
Ja, wat ik al zei is zacht op de mens. Ik vind, dat klinkt zo alsof je dat anders zou kunnen vinden. Ik vind het, of wat ik heel veel gemerkt heb, is dat mensen veel meer kunnen dan ze denken dat ze durven. En ik vind het wel, ik vind het het allerleukste in mijn werk om die persoon uit te kunnen nodigen om een stapje naar voren te zetten of iets te gaan doen waarvan de hele organisatie verrast is dat ik het nou net aan die persoon had gedacht.
Dat het niet de voor de hand liggende persoon is.
Ja, en niet om het, niet om het spel, maar juist omdat, omdat mensen meer kunnen dan ze denken dat ze durven. En het in de organisaties heel vaak, omdat ze al altijd doen wat ze deden, niet gezien was.
Ja. Ja.
En ik vind dat goed leiderschap gaat over dat waarnemen van het talent.
De potentie zien van mensen en dan
ja.
Kijken of dat of de timing al goed is om dat te gaan doen.
Ja.
Ja, mooi. Hoe ga je eigenlijk om met projecties op jou als interim manager? Want ik stel me zo voor dat dat veel erger is dan als je gewoon de nieuwe leidinggevende zou zijn. Of in ieder geval anders. Het woord alleen al roept volgens mij al heel veel stress op. Maar misschien vergis ik me.
Ja,
heb je daarover geleerd de afgelopen jaren?
Ja, ik vond dit was het meest mooie was het moment dat ik in dienst ging bij het Friesland College. En daar had ik gesolliciteerd op een reguliere functie. Dat het een veranderopgave bleek te zijn, dat bleek later. Ik had gesolliciteerd op een reguliere functie. En ik reed de eerste dag, mijn eerste werkdag naar huis met het besef. Vandaag heb ik iets meegemaakt wat ik niet eerder als interim manager meegemaakt heb. En dat is namelijk het afwezig zijn van het goed verborgen gehouden gevoel van wat kom jij hier in godsnaam doen. Ik zeg hem heel ingewikkeld. Maar ik kwam daar tegenover een team met 10 collega's die het gewoon fijn vonden dat ik kwam. En dat had ik als interim manager natuurlijk nog nooit meegemaakt. Dat onbevangen, wie ben jij? Fijn dat je er bent. We gaan er samen wat van maken. En als interim manager heb je altijd, en dat houden ze goed verborgen. Want mensen gaan in goed fatsoen gewoon. En ik krijg elke keer een kans. En ik stel me kwetsbaar op en ik ga gewoon mezelf laten zien. En dat nodigt uit en daarmee maak ik contact en blijf ik mee te vallen.
Ja. En, zo erg is ze nou ook weer niet.
Nee. Het mooiste waarom ik moet lachen was dat ik een leiding ging geven aan de docenten van de opleiding. Machinisten van het, in de weg en waterbouw. Dat zijn over het algemeen jongens die daar op school zitten en mannen die daar lesgeven. In zeg maar werken met hele grote machines. De wielaadschops en deze shovel. Kraammachinist, dat type machines.
Ja.
En ik kwam daar in een teamvergadering binnen om mezelf te introduceren. En daar mompelde een van die oude knarren aan de andere kant van de tafel. Ze is in ieder geval een stuk mooier dan de vorige.
Oh shit.
Waarop ik antwoordde, ja, en minstens de helft zo oud. Dus ja, dat gebeurt. Dat is altijd zo. Ik probeer een beetje ontwapenend te zijn dan.
Ja. Dus je moet wel humor hebben, anders dan red je het niet.
Nee, dat klopt.
Ja.
Ja. Ja.
Wat een ellende. Geinig.
Ja. Het was overigens de leukste school waar ik ooit gewerkt heb.
Ja. Ja. Nou, gelukkig had je niet meteen je conclusies getrokken en de deur weer achter je dicht geslagen.
Ja, klopt. Ja. Ja.
Heb je al iets bedacht over die rituelen?
De rituelen in leiderschap, hè?
Ja.
Ik vind het een lastige vraag. Ik denk dat ik heel veel rituelen gebruik en er niet zo erg bewust van ben.
Ja. Nou, dan ga je er in ieder geval na vandaag over nadenken. En de
ja,
luisteraars
zeker.
Ook. Hoe zit het eigenlijk met de rituelen? Ja, ik vraag het.
Vertel
ik
jij er eens over.
Ik vind het zelf ook interessant. En ik denk dat ik het nog bewuster zou kunnen inzetten. Maar rituelen kunnen mensen bij elkaar brengen. Kunnen een gevoel van familie, een verbinding van dit zijn wij creëren. Het helpt natuurlijk ook in het krijgen van patronen, van bijvoorbeeld een ritme in een bepaalde vergadercyclus of zo. Dat is eigenlijk ook een soort ritueel. Of een vergadering openen met een rondje, hoe zit je erbij? Dat het niet alleen maar over de inhoud gaat, maar dat je ook iets van aandacht voor elkaar hebt. En afscheidsrituelen. De laatste tijd horen we steeds meer over die antroposofie en dan toegepast op organisaties. En daar zie je het ook in terug dat wat bewuster rituelen ontwerpen en invoeren heel erg krachtig kan werken. En dan hoef je eigenlijk al veel minder hard te werken aan bepaalde ontwikkelingen. Omdat het ritueel meehelpt dat dat normaal wordt. Ja. Maar ik noem mezelf zeker geen ritueel expert. Ik heb wel aan het einde van de leadership embodiment trainingen die ik vaak geef, doen we wel een ritueel. Om die training af te sluiten. En ik merk dat mensen dat heel krachtig ook ervaren. Dat is dan een intens uitdagend moment, wat niet per se gegarandeerd slaagt. Waar je alles wat je geleerd hebt gaat toepassen. En waarin je heel veel support krijgt van de omstanders, de andere deelnemers. Dus hoe het ook gaat, je krijgt de waardering. Maar het is wel echt een uitdagend moment. Dus dat, ja, dat is ook wel zo'n voorbeeld van van een ritueel en de kracht ervan.
Ja. Ik realiseer me met dat ik naar jou zit te luisteren dat ik het in mijn werk als leidinggevende niet zo expliciet toepas. Maar in mijn werk als begeleider van veranderingsprocessen of organisatieontwikkelingen wel.
Oh ja.
En ik weet ook wel waar dat mee te maken heeft. Waarom ik het ene wel en het andere niet doe. Ik vind het in als ik zeg maar, ik vergelijk het ook altijd met leidinggeven op het podium en leidinggeven vanuit de coulissen. En vanuit de coulissen leidinggeven is het natuurlijk altijd een beetje veiliger. En daar werk ik eigenlijk altijd in groepsprocessen met de startvraag die jij ook al stelde. Hoe zit je erbij? Check-in vraag. Wat zou je willen delen? En ook met de afsluitende vraag, bij elk overleg hebben we goed gewerkt. En dat lijkt een hele simpele vraag. Maar dat is het niet. Dat creëert langzaam, als je maar elke keer weer herhaalt, creëert het langzaam maar zeker een zelfregulerend vermogen. Mensen worden meer en meer eigenaar en verantwoordelijk voor de vergadering, voor het proces of voor de meeting die we hebben gehad. En want was dat niet zo, wat moet er dan gebeuren om te zorgen dat we de volgende keer wel goed werken?
Ja,
en
maak je dan een rondje als het kan?
Ja. Het leuke was dat ik met name die eerste, die check-in vraag in een proces waarin het ogenschijnlijk ging over de inhoud. We gingen namelijk met een organisatie een nieuwe strategisch beleidsplan schrijven. Dat hebben we met de hele organisatie gedaan. Maar het daadwerkelijke veranderproces ging over mensen weer het gevoel geven dat het ertoe deed wat ze zeiden. En die check-in vraag die kon zomaar 90% van de meeting in beslag nemen.
Oh.
En dan zijn er mensen die gaan dan een beetje schuiven op hun stoel.
Ja.
Want die worden een beetje zenuwachtig, want we zouden toch ook nog ergens aan werken. Mm-hmm. Maar langzaam maar zeker kreeg ook die groep in de gaten van, oh, maar wacht even, dit is het werk wat we te doen hebben. Mm. En oh ja, dat strategisch beleidsplan, dat komt er wel.
Dus voor deze groep was dat het goede om te doen.
Ja.
Want vaak duurt zo'n check-in ook veel te lang. En dan is het juist niet positief omdat iedereen alweer afgehaakt is. Maar in dit geval klopte dat juist.
Ja, dat klopte juist.
Ja, mooi. Ja, vind ik mooi. Ik vraag vaak aan het eind van een training of een vergadering een tip en een top. Van wat waardeerde je eraan en wat zou je de volgende keer graag verbeterd willen zien?
Ja.
En dat heeft zo'nzelfde effect als hebben we goed gewerkt. En als je dat dan ook weer in herinnering brengt de volgende keer, de belangrijkste punten daarvan, dan kun je eigenlijk heel ongemerkt, dat is ook zo'n ritueel, heel ongemerkt een cultuur bouwen waarin leren en ontwikkelen en steeds een stapje verbeteren heel normaal is. Ja. Schieten hier nog meer dingen te binnen wanneer je dat gebruikt?
Ja, ik werk ook in zeg maar, begeleiden van organisatieontwikkeling regelmatig met de dialoog als gespreksvorm. En dat is een gespreksvorm waarin ik in ieder geval met een talking stick werk. Dus een spreekinstrument wat iemand die iets wil zeggen of wil bijdragen aan het gesprek oppakt en weer teruglegt als die klaar is met spreken. Mm-hmm. Dat alleen al is een ongelooflijk mooi ritueel, omdat het zo anders is dan wat we gewend zijn. En daarin gebruik ik ook zeg maar een gongetje of een bel of een klankschaaltje om het proces te markeren. Dus we stappen er nu in en dan laat ik dat klinken. En aan het einde, als we een ronde hebben afgesloten, dan klinkt de bel weer. En dan gaan we weer gewoon als normale mensen met elkaar in gesprek. Hm. En dat zijn... En daarin, want ik zei ze straks, want ik weet wel waarom ik het daar wel doe en als leidinggevende niet. Als leidinggevende durf ik het gewoon niet. Dat is heel simpel.
Nou zeg, ik dacht dat jij wel heel stoer was.
Dat ben ik stiekem niet.
Ja, leuk.
Dat vind ik overigens het leuke. Dat vind ik echt het meest waardevolle van... Ik heb 15 jaar gewerkt als begeleider van veranderingsprocessen. Ik ben toen van leidinggeven. En dat was waanzinnig leuk. Om in de praktijk te gaan brengen waar ik in geloof. En om te gaan doen waar ik voor sta. En waar ik altijd mensen in heb begeleid en heb getraind en gecoacht en dat soort dingen. Namelijk leiding geven. En tegelijkertijd om te merken dat je soms dingen niet durft. Mm-hmm. Als leidinggevende. Dat je weet dat je het anders zou willen doen.
Ja.
Maar dat je het niet doet.
Ja. Ja, daar kan ik me dan ook wel weer iets bij voorstellen. Dat schrijf ik ook in mijn boek Leiderschap in Verandering. Een soort koudwatervrees van je snapt het, het lijkt je nuttig. Zo'n grote, enorme interventie is het niet en toch doe je het niet. En de kracht van de cultuur en van de gewoontes, die voel je, bewust of onbewust.
Ja.
En soms is het meer intuïtie van dan is het ook geen goed idee. En soms is het gewoon, ja... kan het eigenlijk best wel. Moet je alleen even bedenken, hoe ga ik dit met een paar zinnen introduceren als experiment en dan is het alweer goed.
Ja, klopt.
Ja. 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 Ja, leuk dat je ook die andere kant... Dus welke rol we hebben, welke functie we hebben, heeft toch best wel impact dan op wie we zijn en wie we durven te zijn en wat voor gedeelte van onze persoonlijkheid we durven in te zetten.
Ja.
Ja. Grappig. Als je terugkijkt, afgelopen 10, 20 jaar, zie je grotere ontwikkelingen die waar je misschien ook aan bijgedragen hebt of die je hebt zien gebeuren? In de wereld of in organisaties die iets te maken hebben met... leiderschap en ontwikkeling?
Nou, het is... ik zie dat we wel heel erg opgeschoven zijn van een ik-wereld en bezig zijn om te transformeren naar een wij-wereld. En daarmee bedoel ik dat we natuurlijk meer en meer het eigen belang, het eigen doel, het eigen succes belangrijk hebben gevonden. Je kunt alles worden wat je wilt. Je kunt elke keuze maken als je maar de goede keuze maakt. Ieder mens heeft het eigen potentieel. En ik zie dat we... Dat met name de jonge generatie, de twintigers op dit moment, daar ook dat als een enorme last op hun schouders hebben rusten. Want als je bent opgegroeid, als je bent groot geworden in een wereld waarin je alles kunt worden wat je wil, dan is elk succes jouw eigen verdienste. En dan is ook elk falen jouw eigen schuld. Dan waren er nooit de omstandigheden die het hebben tegengewerkt. En dat, en ik denk dat we aan het begin staan van een tijdperk waarin er weer een groter collectief komt. Waar ik denk dat het individualistische, je kunt alles is in je eigen macht, in je eigen hand, dat we dat bezig zijn te verliezen. En ik denk dat corona daar natuurlijk een ontzettend voorbeeld van is.
Dat ontzettend is niet iets wat we individueel echt in de hand hadden, nee.
Nee, nee. Ja. Nee, opeens bleek ook mijn wereld volstrekt niet meer maakbaar. Niet in mijn eigen hand. Ja. Het was volkomen overbodig.
Ja, ik denk dat we daardoor ook nog beter gaan zien hoe alles met alles samenhangt en makkelijker systemisch kunnen kijken. Maar in eerste instantie kan het ook meer verwarren, want hoe dan? Hoe gaan we het dan aanpakken? Dat is best een uitdaging.
Ja, ja.
Ja.
Ja, dat vind ik het ook.
En als je voor jezelf naar de toekomst kijkt, waar wil jij graag een bijdrage aan leveren?
Waar ik echt zelf een bijdrage aan wil leveren is het verbeteren van onze ecologie. En je kunt maar hele kleine dingetjes doen. Maar ik heb op ons land, we hebben het geluk dat we een beetje land hebben, de afgelopen winter 450 bomen geplant. En dat is nog niet de max. Dat is wat we echt moeten doen. We moeten naar een economie en naar een landbouw en naar een voedselproductie die niet meer uitgaat van eenjarige voedselproductie. Maar we moeten weer toe naar het eten van meerjarige gewassen. En dat klinkt heel ingewikkeld. Doen we dat niet? Nee, dat doen we niet. We eten sla en komkommer en we eten courgette en paprika. En dat zijn allemaal eenjarige gewassen. Die groeien heel snel. Die leveren heel veel productie. Die leveren zaad. En die gaan dood. En die hebben kale grond nodig om op te groeien. En een goed werkend ecosysteem is een meerjarig systeem. Waar bomen groeien, waar onderbegroeing is, waar planten vruchten dragen. En als je vraagt van waar wil ik aan bijdragen, dan is het dat.
Wat fijn, daar word ik wel blij
van. En verder heb ik nooit antwoord kunnen geven over wat doe je over 5 jaar.
Ja, je realiseert je meteen hoeveel je niet weet in antwoord op die vraag. Ja, ja. Nou, vind ik mooi. We gaan het bijna afronden. Is er nog iets wat je graag wil vertellen of een tip die je nog wilde geven?
Ja, een tip die ik wel heb voor de ander, voor wat het waard is, is eigenlijk vertraag en ga praten. En dat klinkt misschien heel vaag, maar zeker heeft corona wel heel duidelijk gemaakt dat het nodig is dat we vertragen. Dat we teruggaan naar het ritme van lopen in plaats van het ritme van met de auto naar ons werk. Dat gezondheid, gezond blijven in plaats van beter worden, de sleutel is naar het bestrijden van deze pandemie. En vertragen doe je eigenlijk vooral in gesprek met de ander. En dat is een van de dingen, en dan ga ik toch nog iets zeggen over corona. Op het moment dat de maatregelen uitbraken, viel ook mijn werk van de ene moment op het andere moment stil. En ik schoot ontzettend in de hulpstand. Ik wilde iedereen gaan helpen. Dus ik heb mijn hele netwerk gebeld. En gezegd, nou, ik heb tijd. Ik ben echt beschikbaar. Zeg maar wat ik kan doen. En iedereen, ongelogen, die ik sprak, zei, goh, wat fijn dat je belt. Ja, we hebben ontzettend hard je hulp nodig. We zijn even orde op zaken aan het maken. Maar even aan het kijken wat er precies is. Maar ik bel je volgende week. Nou, dat moet nog gebeuren. Dat bellen. En dat maakte dat ik na 2 weken mezelf echt volkomen overbodig voelde. Er zit niemand op mij te wachten. Mijn vak doet er niet toe. Ik heb geen vak geleerd. Wat nu? En daar ben ik een week depressief van geweest. En toen dacht ik, nou laat ik nou eens beginnen met die oude tante die ook alleen is te gaan bellen. En dat ben ik gaan doen. En daarmee heb ik dat een klein beetje uitgebreid en ben ik gewoon mensen gaan bellen. En stelde ik de vraag, joh, hoe doe jij dit nou? Hoe is het nou voor jou, deze periode? En over het algemeen waren we 3 kwartier verder. En wat ik dus merkte, is dat de hulpvraag, of de coachvraag, of de begeleidingsvraag niet gesteld werd, maar wel heel erg aanwezig was. Mm-hmm. En het, goh, wat fijn dat je even een uurtje naar me luistert, dat werd heel erg gewaardeerd. Dus dat is mijn tip. Vertraag en ga in gesprek.
Mooi. Dankjewel.
Graag gedaan.
Aloha, bedankt voor het luisteren naar SAP, de strategische adempauze voor leiders. Heb je nog dorst? Ga naar anouka.nl voor gratis inspiratie, een strategiegesprek en mijn boeken De Verborgen Dimensie van Leiderschap en Leiderschap in Verandering. Ik ben Anouk Brak, tot de volgende SAP.